Gemeente, we openen nu samen het woord van de Here. Dat doen we in het Nieuwe Testament bij de Handelingen der Apostelen. We lezen het 20e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 38. Handelingen 20, vers 17 tot en met 38. In het boek Handelingen lezen we de zendingsreizen van Paulus. En Paulus heeft 3 zendingsreizen gemaakt. En hier is Paulus aan het einde van zijn laatste zendingsreis. En dan neemt hij afscheid van de ouderlingen in Efeze. Handelingen 20 vanaf het 17e vers. Maar hij stuurde iemand uit Mileten naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen. En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: u weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen en onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden, hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En nu, zie, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. Behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En nu zie ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen, en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan, die de waarheid verdraaien, om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam, en bedenk dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. Aan hem die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemand zilver of goud of kleding verlangd, en u weet zelf dat deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn behoeften en voor hen die bij mij waren. Ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat hij gezegd heeft: het is zaliger te geven dan te ontvangen. En toen hij dit gezegd had, knielde hij neer en bad met hen allen. En allen begonnen luid te huilen, vielen Paulus om de hals en kusten hem, zeer bedroefd, vooral om het woord dat hij gesproken had, namelijk dat zij zijn gezicht niet meer zouden zien. En ze deden hem uitgeleiden naar het schip. Tot zover de woorden uit de schrift. Paulus neemt afscheid. Ten eerste, de apostel gaat heen. En ten tweede, het evangelie blijft achter. Gemeente, jongens en meisjes, afscheid nemen, dat is niet leuk. Zeker niet als iemand veel voor jou betekend heeft. Als je afscheid moet nemen van die jongen of dat meisje uit de klas waar je juist zoveel mee omging. Als je afscheid moet nemen van die leuke juf of die aardige meester. Vanmiddag gaat het in de preek over afscheid. Paulus neemt afscheid van de ouderlingen van de gemeente in Efeze. Een gemeente dat staat in Handelingen 20. En Handelingen 20 is een belangrijk hoofdstuk in dat Bijbelboek Handelingen. Handelingen 20 is een scharnierpunt. Paulus is bijna aan het einde van zijn derde zendingsreis gekomen en dan breekt voor hem de tijd aan van zijn gevangenschap. En de tijd aan dat hij zich moet gaan verantwoorden tegenover Felix en Festus en Agrippa. Maar voordat hij daar is, dan gaat hij eerst afscheid nemen van de gemeenten. En wel in het bijzonder van die gemeente van Efeze, van de ouderlingen van die gemeente. Het gelezen Bijbelgedeelte is een toespraak van Paulus. En toespraken van Paulus die vinden we vaker in het Bijbelboek Handelingen. De vorige toespraak, daar heb ik 2 weken geleden, op zondagmorgen, hierover gepreekt. Dat was over Handelingen 17. Dat was een toespraak gericht aan de mannen van Athene. Dat was een toespraak voor de mensen van buiten de gemeente. Een toespraak voor de heidenen. En nu een toespraak voor de christenen, voor de gemeente. En dit is ook de enige lange toespraak in het Bijbelboek Handelingen die direct aan de gemeente, die direct aan de christenen is gericht. Handelingen 17, dat was 2 weken geleden, dat was meer een verdediging. Paulus verdedigt zich op de Areopagus. Maar nu horen we veel meer een pastorale toespraak met bemoedigende woorden, met aansporende woorden, met vermaningen en vertroostingen. Dit is ook de enige toespraak in het Bijbelboek Handelingen die niet begint met een formele aanspraak. In Handelingen 17, 2 weken geleden, toen begon die toespraak met mannen van Athene. Maar nu begint Paulus in vers 18 met een eenvoudig: jullie weten het toch wel? En daar zien we Paulus' betrokkenheid op deze gemeente. Paulus is er helemaal bij als mens, als gelovige, als apostel op betrokken, op die gemeente van Efeze. Er is ook geen stad waar Paulus zo lang gewerkt heeft als in Efeze. 3 jaar lang heeft hij onderwijs gegeven en het evangelie verkondigd. Dat was aan het begin van zijn derde zendingsreis. En dan op de terugweg, bij die derde zendingsreis, dan gaat Paulus Efeze voorbij en hij komt aan in Mileten. En van daaruit laat hij de ouderlingen van de gemeente van Efeze halen. Hij is niet zelf teruggegaan naar die gemeente, want hij moet door. Hij beseft heel goed dat er iets aan zit te komen. Hij zegt het in vers 22, en nu zie ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem. En ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. Maar wel weet hij dat hem verdrukkingen te wachten staan. De Heilige Geest heeft het hem laten merken door alles wat hij tot nu toe onderweg is tegengekomen. En Paulus weet heel goed dat dit alles niet buiten God omgaat. Hij weet niet precies wat hem te wachten staat. Maar 1 ding weet hij wel, dat God met hem meegaat. Voordat hij in het volgende hoofdstuk gebonden wordt in Jeruzalem, noemt hij zichzelf hier, in deze afscheidsrede, in hoofdstuk 20, een gebondene. Eén hoofdstuk verder wordt hij gebonden in Jeruzalem. En hier noemt hij zich een gebondene, een gevangene. Niet een gevangene van mensen, maar een gevangene van de Heilige Geest. En dat doet Paulus vaker. Aan het begin van de brieven noemt hij zichzelf vaker een gevangene, een dienstknecht, een gevangene van Jezus Christus. Maar hier noemt hij zich een gevangene van de Heilige Geest. En zo komt hij dan tot een hoogtepunt in de tekst voor de preek. Ja, dat wil hij aan die ouderlingen meegeven. Aan die gemeente van Efeze. Maar, zegt hij dan in vers 24, maar ik maak mij nergens zorgen over. Met andere woorden, maar jullie moeten niet inzitten over mij. Hoe kan Paulus dat nu zeggen? Terwijl hij weet dat hem een onzekere toekomst te wachten staat. Terwijl hij weet dat hem lijden en vervolging te wachten staat. Misschien zou je dat ook wel willen. Als je voor een onzekere toekomst staat. En dat staan we toch allemaal, want niemand van ons weet wat de dag van morgen brengt. Dat je dan kunt zeggen tegen je geliefden, maar over mij hoef je je geen zorgen te maken. Waarom kan Paulus dat zeggen? Nou, daar is maar één reden voor, gemeente. Omdat de Heere Jezus Christus hem kostbaar is geworden. Omdat hij het eigendom van de Heere Jezus is geworden. Die persoon die hij eerst vervolgde, het is hem zijn alles geworden. En als je zijn eigendom bent geworden, dan is er een geheim. Een geheim wat Paulus hier die ouderlingen voorhoudt om daar nu uit te leven. Een geheim dat door de wereld niet wordt gekend. En wat is dat geheim? Je bent niet meer van jezelf, maar je bent van hem. Je bent zijn eigendom. Je bent niet meer zelf Heere en meester, maar hij is je Heere en hij is je leidsman. Je bent door je knieën gegaan. Je hebt alles verloren en juist zo alles gevonden, ontvangen in hem. Kwam het ervan in uw leven en in jouw leven, dat het was, niet meer ik, maar hij. Waarom het nu is, ik leef niet meer, maar hij in mij. En zo geeft Paulus aan die gemeente een voorbeeld mee. Hij heeft ze niet alleen de Heere Jezus voorgehouden in het evangelie, maar hij heeft ze ook verteld dat ze daar nu ook helemaal uit mogen leven. Op zijn kosten. Hij heeft ze geleerd om te leven uit een geheim. En daarom zegt Paulus hier, heb het er niet meer over. Over die verdrukkingen die aanstaande zijn. Maak u geen zorgen over mij. In de Statenvertaling staat, ik acht op geen ding. In de Herziene Statenvertaling, maak u geen zorgen over mij. En je zou het ook zo kunnen vertalen als, heb het er niet meer over. Spreek er met geen woord meer over. Maak er geen vermelding van. En zo voegt hij er dan aan toe, ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Ja, dat is misschien wel de grote worsteling in het leven met de Here. Wij houden ons leven zo graag voor onszelf. En Paulus zegt ook in de brieven, in de Filippenzen 3, één ding is nodig als je met de Heere wil leven. Eén ding doe ik, vergeten wat achter is, mij uitstrekken naar wat voor is en jagen naar het doel. En daarom zegt hij, ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, want ik heb een doel. En wat is het doel? Opdat ik mijn loop, mijn levensloop, met blijdschap mag volbrengen, mag voleindigen. Daar hoopt hij op, dat hij met blijdschap door het leven mag gaan. Ondanks die verdrukkingen en ondanks die strijd en ondanks die moeilijkheden, dat de blijdschap mag overheersen. Dat hij zijn levensloop niet al zuchtend en niet al klagend, maar met blijdschap mag volbrengen. En dat hij zo ook door zijn levenswandel een getuige van de Heer Jezus mag zijn. En vaker in de Bijbel, dat zijn de jongeren misschien ook wel eens tegengekomen. Als je de Bijbel leest, vaker in de Bijbel, dan vergelijkt Paulus het leven met de Here met dat lopen in die renbaan. Met een sporter die de finish wil behalen. En wat moet hij doen om de prijs te behalen? Jagen naar wat voor hem is. Vergeten wat achter is en uitstrekken naar dat doel. Maar, gemeente, dat weten we vanuit verschillende brieven, maar dat weet Paulus ook uit zijn eigen leven. Juist in die loopbaan, in die wedstrijd om met blijdschap de finish te bereiken, juist in die loopbaan zijn er ook zoveel hindernissen. Die ervoor zorgen dat je niet verder kunt op die loopbaan. En Paulus weet daar ook van. Hij zegt in de tweede Timotheusbrief, ik heb de goede strijd gestreden. En dan, ik heb de loop tot een einde gebracht. Dus die blijdschap, die wordt nu juist geboren in die strijd. In de strijd van het geloof. Die blijdschap die wordt geboren, die is er niet zomaar, maar die ontstaat in de strijd. De strijd, en die strijd heeft allerlei aspecten, de strijd tegen de zonde, waarbij je zomaar onder ligt, maar ook de emotie, het verdriet dat je kan overkomen in je leven. Want ja, als die mannen van Efeze dat horen, dat Paulus afscheid neemt en dat hij niet weer terugkomt, dan zijn ze niet blij. Integendeel. En als Paulus dan tenslotte neerknielt in vers 36 en met die ouderlingen bidt, en als ze dan allemaal samen daar op hun knieën liggen, dan beginnen ze luid te huilen. Ze vallen Paulus om zijn hals en ze kussen hem en ze zijn zeer bedroefd, omdat ze weten dat dit voor de laatste keer is dat ze Paulus in levende lijven ontmoeten. Er is ook verdriet, er is verdriet bij die mannen in Efeze en er was ook verdriet bij Paulus. Dat lezen we als we nog één hoofdstuk verder zouden lezen. En Paulus wil zich daar niet door laten leiden, door die emotie, maar het overkomt hem wel. Hij is ook een mens van vlees en bloed. Ja, ook een christen die afscheid neemt en weet waar hij naartoe gaat, wordt niet van steen. Paulus zegt in het volgende hoofdstuk, wat doet u nu dat u huilt en mijn hart week maakt? En daar wordt het dan duidelijk dat Paulus zich er niet door wil laten leiden. Er is wel plaats voor de emotie, voor het verdriet in zijn leven, maar dat is niet het een en het al. Want, zo zegt hij er dan bij in vers 1, in hoofdstuk 21, ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. Ja, zegt iemand vanmiddag, dat was Paulus. Kon ik dan maar zo zeggen? Dat kan ik zo niet zeggen. Nou gemeente, dat is heel begrijpelijk hoor, dat u dat niet zo kunt zeggen. Want wij zijn nog in die strijd. Paulus heeft dit ook niet altijd gezegd. Paulus zegt, als hij terugblikt in deze brief, dat hij veel tranen heeft gekend. In vers 19. Veel tranen heeft gehad. En dat hij door veel verzoekingen is heen gegaan. Hij heeft die strijd op aarde gekend. En hij voelde dat van heel dichtbij. Als we dan maar de goede strijd strijden. En wanneer strijd je dan de goede strijd? Hoe kun je dan toch in die strijd met blijdschap je weggaan? Daarvoor geeft Paulus zelf het geheim, geeft de Heere het geheim. In die tekst uit die tweede Timotheusbrief. Ik heb de goede strijd gestreden, zegt Paulus aan het einde van zijn leven. Ik heb de loop tot een einde gebracht en ik heb het geloof behouden. Wanneer strijd je de goede strijd? Als je je laat leiden door hem die voor jou gestreden heeft. In deze wereld moet je strijden. Hardlopen. Presteren. En anders lig je eruit. Zeker nu. In deze onzekere tijd. Er wordt nogal wat van je gevraagd. In deze samenleving. Op social media. Je moet vooral populair zijn. Meer hebben dan wat de ander heeft. Voldoen aan de criteria. Beter je best doen. Maar bij deze koning, waar Paulus over spreekt, hoef je niet hard te lopen. Je hoeft je slechts te laten leiden. En zo laat Paulus voor die gemeente die hij zo kende van nabij, laat hij even in zijn hart kijken. Dat deed hij niet altijd. Dat deed hij alleen als het heel vertrouwd was. Dat deed hij niet bij die toespraak op de Areopagus. Toen verkondigde hij vooral het evangelie. Maar nu laat hij even kijken wat er in zijn hart is. In de strijd. Een dubbel verlangen. Dat ik mijn loopbaan met blijdschap mag voleindigen. En ook, zo voegt hij eraan toe, de bediening die ik van mijn zender heb gekregen om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Ja, en dat is dan het tweede punt voor de preek. Dat het evangelie achterblijft. Gemeente, de apostel gaat heen, maar het evangelie, dat blijft achter. Ja, want jongens en meisjes, dat is helemaal niet leuk als die leuke juf of die aardige meester afscheid neemt op school. Of die jongen, dat meisje uit de klas waar je zoveel mee omging. Dat is niet leuk als die jongen of dat meisje niet meer in je klas zit. En zo heeft Paulus afscheid genomen van de mensen in Efeze. Maar weten jullie dat er iemand is die nooit afscheid neemt? En wie is dat? Wie neemt er nooit afscheid? Dat is de Heere Jezus. Hij heeft wel afscheid genomen van zijn discipelen. Hij zei, ik ga naar mijn vader. Maar hij zei ook, maar ik kom weer terug. En als ik terugkom, dan mogen jullie voor altijd bij mij zijn. Gemeente, dat is het einddoel van het evangelie. Daar gaat het heen. En Paulus verlangde ernaar om dat evangelie te mogen verkondigen. En om ook die bediening af te maken. Die bediening die hij van zijn meester had ontvangen. Om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En Paulus is er niet meer. Maar Christus is er wel. Ja, het evangelie is achtergebleven. Paulus vertrouwde toe aan de ouderlingen van die gemeente. En die ouderlingen moeten het weer toevertrouwen aan de gemeente zelf. Paulus is er niet meer, maar zijn geestelijk testament, dat hebben zelfs wij nog. Gods woord voor u. Voor jou, voor de gemeente, voor zijn gemeente, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Ja, zo spreekt Paulus over de gemeente. De gemeente, zegt hij, de gemeente van Efeze, dat is een gemeente die God verkregen heeft, die hij gekocht heeft met zijn eigen bloed. Betekent dat al die gemeenteleden van Efeze, dat ze allemaal, van jong tot oud en klein tot groot, dat ze allemaal heel persoonlijk een band hadden met de Heer Jezus? Misschien wel niet. Uit het gedrag blijkt wel dat niet altijd zo was. Maar Paulus spreekt ze wel zo aan. Paulus spreekt de gemeente niet aan als mensen die nog tot het geloof moeten komen. Zo spreekt hij wel op de Areopagus. Maar zo spreekt hij de gemeente niet aan. Hij spreekt ze niet aan als een groep bekeerden en een groep onbekeerden. Als een groep die reeds de Heere Jezus mag kennen en een groep die de Heere Jezus nog niet kent. Hij spreekt die gemeente aan als Gods gemeente. Hij spreekt ze aan op wie ze horen te zijn. Als het eigendom van Jezus Christus, aan wie de woorden van God zijn toevertrouwd. En daarom zegt hij ook zo scherp in vers 26. En nu ben ik rein van het bloed van u allen. En daarmee zegt hij eigenlijk, als er nu nog iemand verloren gaat uit die gemeente van Efeze, klein of groot of jong of oud, als er nu nog iemand verloren gaat, dan kan ik daar ook niks meer aan doen. Dan ben ik daar niet verantwoordelijk voor. Hoe kan hij dat zo stellig poneren? Omdat hij weet dat hij alles verkondigd heeft wat hij moest verkondigen. Omdat hij aan hen, zo lezen we in vers 27, heel het raadsbesluit van God verkondigd heeft. Wat betekent dat? Heel eenvoudig. We lezen dat in datzelfde Bijbelboek Handelingen. Wat is dat nu? Het raadsbesluit van God. Petrus gebruikt diezelfde woorden. Petrus en Paulus, de belangrijkste apostelen in dat Bijbelboek Handelingen. En Paulus noemt ze hier. En Petrus noemt diezelfde woorden in Handelingen 2. In die Pinksterpreek. Handelingen 2 vers 23. En dan spreekt hij over de Heere Jezus. Dat hij is overgeleverd om gekruisigd te worden. En dat hij weer is opgestaan. En dat alles is overeenkomstig het raadsbesluit van God. Wat is het raadsbesluit van God? Dat is het reddingsplan van God. Dat hij zijn zoon gezonden heeft. En dat hij zijn leven gaf op aarde en dat hij weer opstond uit de dood. De raad van God, dat is dat Jezus is gekruisigd en dat hij weer is opgestaan. En wat dat nu voor ons betekent, dat hij gestorven is en dat hij is opgestaan. Dat heeft Paulus hen verkondigd. Eén en andermaal. Paulus zegt ook in vers 20 en 21, ik heb niets achtergehouden van wat ik u verkondigen moest. En wat is dat dan nou, zegt hij dan in vers 21, aan beiden Joden en Grieken, de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Ja, daar gaat het natuurlijk om, dat het iets van jou wordt. Wanneer ben jij nu het eigendom van Jezus Christus? Wanneer hoef jij niet meer bang te zijn voor de dag dat je sterft? Wanneer kun jij nu met Paulus zeggen, maar over mij hoef je niet bezorgd te zijn? Ja, als je bekeerd bent. Ja, maar wat is dat dan? Wanneer ben je dan bekeerd? Wat heeft Paulus verkondigd? Hij heeft ze verkondigd, de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Dus wanneer ben je nou bekeerd? Omgekeerd, voor de eerste keer, van de zonde af? Als je bij de Heer Jezus bent uitgekomen. Als je in hem bent gaan geloven. Als je op hem bent gaan vertrouwen. Daartoe was Paulus uitgezonden om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Dat is opmerkelijk. In het Nieuwe Testament lezen we telkens dat mensen worden uitgezonden. En wat moesten ze dan doen? Dan moesten ze niet de wet verkondigen, maar dan moesten ze het evangelie verkondigen. Paulus is heen gegaan, maar het evangelie is bij ons gebleven. En wat betekent evangelie? Dat betekent goede boodschap. En wat is dan die goede boodschap? Nou, jongens en meisjes, dat weten jullie misschien ook wel. Als iemand dat aan jou vraagt, wat heb je nou gehoord in de kerk? Wat is nou de goede boodschap, die blijde boodschap? Dan ken jij vast wel die bekendste tekst uit de Bijbel. Wat is de bekendste tekst uit de Bijbel? Want zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En gemeente, daar heeft Paulus van getuigd. Ja, en dat woordje getuigen, wat we lezen in de tekst voor de preek, dat is een krachtig woord. Daar staat in het Grieks niet zomaar getuigen, maar een krachtig getuigen. In de Statenvertaling is het vertaald als betuigen. Er wordt mee bedoeld een krachtig getuigenis. Er zijn verschillende woorden voor dat woord getuigen, maar hier gaat het om een krachtig getuigen. En juist dit woord komen we voortdurend tegen in dat Bijbelboek Handelingen. En dan ook nog eens hier drie keer achter elkaar. In vers 21, vers 23... In vers 24 komt tot een climax. Ondanks dat de Heilige Geest aan Paulus getuigt, in zijn hart getuigt, dat hem verdrukking en lijden te wachten staat, blijft Paulus getuigen van de bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus en van het evangelie van Gods genade. Een andere uitdrukking voor dat getuigen van het evangelie van Gods genade. Dat lezen we in vers 25. Dat is het prediken van Gods koninkrijk. Wat betekent dat? Overal waar het evangelie wordt verkondigd, het evangelie van Gods genade, daar wordt Gods koninkrijk gepredikt. Daar is Gods koninkrijk, daar komt Gods koninkrijk, daar bloeit Gods koninkrijk. Daar komt de koning van dat koninkrijk. En dat woord wat we hier lezen, dat woord getuigen, dat is een woord met een diepe betekenis. Het is een woord met een juridische klank vanuit het Grieks. Het gaat hier over een rechtvaardige die komt. Die verzoening brengt voor onrechtvaardige mensen. Hij komt tegemoet aan zondaren die staan in het rood. En elke keer weer. Als het evangelie klinkt, dan komt Christus zelf. Gemeente, zitten we zo op zondag in de kerk en luisteren we zo vanuit onze woonkamer naar het evangelie, alsof Christus zelf tot ons komt. Alsof hij weer met zijn bloed tot ons komt, met zijn doorboorde handen. Die voorspraak bij de Vader, waarvan we belijden als iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En gemeente, zo komt hij naar ons toe, aan het begin van de dienst. Voordat het stil is in ons hart. En voordat we bidden om de opening van het woord, voordat het woord klinkt, komt hij zelf en zegt hij, genade zij u en vrede. En gemeente, die rijke boodschap, ja, daar kun je altijd twee dingen mee doen. Of je geeft je eraan over, misschien al twijfelend. Maar nu dan toch, ik geloof, Here, kom mijn ongeloof te hulp. Ja, of je doet alsof het allemaal niets is en je legt het weer naast je neer. Het evangelie is ons toevertrouwd. En dat maakt ons verantwoordelijk in wat wij daar nu mee doen. En die verantwoordelijkheid heb je niet alleen voor jezelf, maar ook voor allen die om je heen staan. Paulus waarschuwt hier de ouderlingen. Maar je mag het ook breder trekken naar iedereen die leiding geeft in de gemeente of ook in het gezin. En Paulus zegt, zie toe op heel de kudde. Zie toe op iedereen waar u over gesteld bent, te midden waarvan de Heilige Geest u aangesteld heeft als een opziener om de gemeente van God te wijden. Die gemeente van God, die gemeente die hij gekocht heeft met zijn eigen bloed, die moet dus gevoed worden. De schapen, die moeten geleid worden naar de grazige weide. En waarmee moeten ze dan gevoed worden? Met de Heer Jezus Christus zelf. Met hem die kwam. Niet om gediend te worden, maar om te dienen. Nee, niet iedereen zal die boodschap accepteren. Er zijn er die de boodschap verdraaien. En Paulus zegt dat meerdere keren in de brieven. En hij zegt dat ook in deze afscheidstoespraak. Hij zegt, dit weet ik tegen die opzieners, tegen die ouderlingen van Efeze, dat na mijn vertrek er wrede wolven zullen komen. En ze zullen de kudde niet sparen. dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien. En ze zullen de discipelen wegtrekken achter zich aan. En dat lezen we voortdurend, ook in de brieven, dat er allerlei soorten dwalingen kwamen, dwaalleraren. En wat hebben ze nu allemaal gemeen? Al die dwaalleraren. Ze doen één ding niet. Ze brengen de schapen niet bij de herder. Ze brengen de schapen of onder het juk, onder een wettische levenswandel. Of ze brengen de schapen in de zonde, in een losbandige levenswandel. Maar ze brengen de schapen niet bij de herder. En daar moeten die ouderlingen op toezien. Ja, daar moeten we allemaal op toezien. En Paulus komt hier later ook op terug. Als hij schrijft aan Timotheus. Timotheus is dan in Efeze. En dan zegt hij tegen Timotheus dat Timotheus in die gemeente moet rondgaan en de mensen die een andere leer verkondigen, dus de mensen die zich bezighouden met andere dingen, en Paulus noemt daar voorbeelden, de mensen die zich bezighouden met verzinsels die je niet in de Bijbel kunt vinden, de mensen die zich bezighouden met eindeloze geslachtsregisters, de mensen die zich bezighouden met allerlei twistgesprekken, die moet Timotheus dan bestraffen. En dan moet Timotheus weer vertellen dat het om één ding gaat. In het leven met de Here en in de gemeente van de Here Jezus. En dat is de zaligmaker. En dan beëindigt Paulus die toespraak positief. Hij heeft goede hoop voor de gemeente die God verkregen heeft door zijn eigen bloed. Met een bemoediging. Dan komt hij heel dichtbij. Dan zegt hij tegen die ouderlingen, broeders. En nu, broeders, vers 32. Ik draag u op aan God. Ik draag u op aan het woord van zijn genade. En gemeente, daar moeten we het allemaal van hebben. Van dat woord van zijn genade. Genade voor zondaren. Die alles hebben verknoeid. En moe zijn van alles wat ze moeten. En te leven van dat woord. Daar word je een nieuw mens van. Een ander mens. Van dat woord. Dat Christus heeft gezegd. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Ja, in dat woord. Dan worden we geworpen op hem. En daarom is dat woord zo vol van genade. Dat woord geeft ons inzicht. Dat woord geeft ons nieuw zicht op hem. Waarvan Paulus zegt, hij die de macht heeft u op te bouwen. En u een erfenis te geven, een erfdeel onder al de geheiligden. Dat geeft hoop, verwachting voor de gemeente vandaag. Die hij gekocht heeft met zijn eigen bloed. Gemeente, laten ook wij dan afleggen. Alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En lopen in de loopbaan, in de wedloop. Met volharding, ziende op de overste leidsman, een voleinder van het geloof, Jezus. Amen. Gemeente, nu wordt als antwoord op de verkondiging daar ook van gezongen uit Psalm 23. Psalm 23, derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Psalm 23, derde vers.